Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Long Jump Podcast. Deze keer in het Nederlands met een Nederlandse gast. In deze aflevering spreek ik met Patricia, de oprichter van FemInvest, wat een platform is wat zich richt op beleggen en crypto voor vrouwen. Een interessante mix, want we zitten natuurlijk midden in een grote crypto boom vandaag de dag. En tegelijkertijd is er natuurlijk een continue discussie over de rol van vrouwen, niet alleen in de samenleving, maar ook de status binnen de economie en zeker ook waar het gaat om de financiële wereld. Dus een zeer interessant en breed palet aan onderwerpen wat we kunnen behandelen hier, want Patricia is niet alleen onderneemster, maar ook nog gewoon vrouw, moeder en echtgenote, wat er natuurlijk ook allemaal nog bij moet. Belangrijk puntje van aandacht nog voordat we beginnen is dat niets in deze podcast natuurlijk financieel advies is en dat je altijd je eigen onderzoek moet doen en je eigen beslissingen moet nemen als het gaat om investeren, beleggen of enige andere financiële activiteiten. Tot zover de intro, nu gaan we beginnen met Patricia van FemInvest. Patricia van FemInvest, welkom bij de podcast.
Ja, dankjewel. Leuk.
Leuk dat je er bent. We hebben een boel te bespreken. Zeker met alle huidige crypto ups en downs van de afgelopen weken. Maar we beginnen bij het begin, want je bent geen financieel adviseur van beroep zomaar geworden. Nee. Daar zit een voorgeschiedenis aan vast.
Ja, ik ben sowieso inderdaad geen financieel adviseur. Sowieso niet.
Hoe zou je jezelf karakteriseren?
Als een vrouw die haar eigen ervaringen deelt binnen de crypto-wereld.
Oké. Okay. Maar daar ben je niet mee begonnen in eerste instantie. Nee. Uiteraard heb ik je LinkedIn-profiel even doorpluist. Mm-hmm. Je hebt een heel ander verleden.
Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk begonnen als verpleegkundige. In 2001 ben ik afgestudeerd als verpleegkundige en ik heb 9 jaar in de zorg gewerkt.
Okay.
En na 9 jaar was ik toe aan een volgende stap en dat was een commerciële omgeving. Dus wel dienstverlenend gerelateerd aan de zorg. En nu in de crypto. Dus Kijk. Dat is inderdaad een hele andere tak van sport.
Bijna een 180. In de tussentijd ook nog een gezin gekweekt. Maar ja, daar komen we zo meteen nog op. Mm-hmm. Wat doet jouw bedrijf?
FemInvest is een platform voor vrouwen die zich interesseren in crypto. Die willen beginnen met crypto, maar niet zo goed weten waar dat ze moeten starten. Op mijn platform vind je informatie in de vorm van blogs, maar ook bijvoorbeeld welke cursus kan je nou het beste volgen om jezelf te onderwijzen. Dus echt een informatieplatform, maar daar kan je ook contact met mij zoeken als je vragen hebt. Ik sta naast je als je wil beginnen met investeren, maar nog wat onzeker bent. Of toch nog even wat dingen samen bijvoorbeeld zou op willen pakken. In het verlengde daarvan ben ik bezig met een platform waar trading software op gaat draaien. En dat betekent zeg maar dat je heel eenvoudig, easy peasy, zeg maar, je geld aan het werk kan zetten door middel van zo'n platform. Dus dat je echt niet alleen zelf informatie tot je gaat nemen, maar dat je ook actief iets aan kan gaan zetten.
Met je geld aan de slag gaat.
Oké. Ja.
Waarom mik je alleen op vrouwen?
Waarom ik me alleen richt op vrouwen? Ja, kijk, als je de cryptowereld bekijkt, is het eigenlijk heeft het een imago.
Mannenwereldje.
Een mannenwereldje. Snelle jongens, snel geld verdienen, grote auto's, noem maar op. Dus echt een beetje de generatie, 2 generaties achter mij.
Ja.
En ik ben moeder. Ik sta aan het schoolplein mijn kinderen op te halen. Ik breng ze 's ochtends weg. Ik rij naar de voetbal. En daar is crypto dus ook voor bedoeld. En daarom richt ik mij eigenlijk op mensen net als ikzelf.
Oké. Dat vind ik wel een mooie vergelijking. Dat je niet zomaar van, dit is mijn doelgroep. Nee, gewoon mensen zoals jij.
Ja, precies.
Maakt dat het makkelijker ook om je bedrijfsvoering te doen? Want je hoeft niet echt na te denken over je klantenkring, want dat ben je zelf.
Ja, klopt. Ja, dat maakt het stukken makkelijker. Ja. En ik merk ook zeker aan de reacties om mij heen. Het is eigenlijk ook ontstaan hè, dat mensen ook vroegen van, goh Patrice, wat doe jij nou eigenlijk? En zo ontstaat dan zoiets. En ik merk ook aan de reacties van vrouwen, zeker op LinkedIn, ook heel veel benaderd ook door vrouwen van, goh, wat fijn, een vrouw in de crypto-wereld.
Een vrouw voor vrouwen.
Ja. Dus ja, dat is dan ook je feedback eigenlijk, dat ik denk van, ik zit op de goede richting.
Ja. Is dat een, misschien een beetje generalisatie, maar is dat een barrière voor vrouwen om ermee te beginnen? Want je zegt, bij moeder staat aan het schoolplein, ben met je gezin bezig. Is dan zeg maar de stap naar zo'n mannenwereld groot?
Ik weet niet of dat die specifiek groot is. Ik het wel, als ik naar mezelf kijk, 90% van je keuzes baseer je op gevoel. Ik voel mij niet comfortabel zeg maar, bij een snelle jongen. Daar zal ik minder snel iets van aannemen, zeg maar. Mm-hmm. En vice versa is dat natuurlijk ook. Dus is het een barrière om... Ik denk dat het wel makkelijker praat met elkaar.
Ja, ja, omdat je op dezelfde frequentie zit,
ja,
zeg maar.
Ja, herkenning. Hè? De andere moeders hebben ook kinderen en weten hoe het is om zeg maar, een werkend leven te hebben met en een gezin en hè, financiële uitdagingen misschien. Of ja. Hè, toekomstgerichte activiteiten als kinderen die naar school moeten gaan. Maar rente op de bank die niet meegooit. Dus weet je, het zijn heel herkenbare thema's. En ik denk dat het dan alleen maar makkelijker praat met elkaar dan dat je iemand hebt die nog begin 20 is, eind 20 is. En een hele andere fase van zijn leven zit.
Ja, ander wereldbeeld zelfs waarschijnlijk. Ja. Is het feit dat je op vrouwen richt, heeft dat ook te maken met misschien cliché, misschien ook niet helemaal waar meer, maar het feit dat vrouwen toch vaak niet het hoofdinkomen van een huishouden zijn?
Ja, ook.
Dus zeg maar ook minder financieel onafhankelijk zijn?
Ja, absoluut. Ja. Ik heb laatst ook een programma gezien van waarom werken vrouwen niet.
Ja.
He, dat over de part-time cultuur en deeltijddecadentie. Ja, ik vind het vreselijke woorden die uitgesproken worden. In Nederland leven we inderdaad gewoon in een part-time cultuur. Ja. En dat is helemaal prima als mensen daar hun eigen keuze in maken. Maar dat betekent aan de andere kant wel dat vrouwen daarentegen, dat het meeste zijn de vrouwen thuis, dat ze gewoon financieel afhankelijk zijn.
Ja, precies.
Ja. Ja, en ik vind het vanuit thuis, zeg maar, mijn moeder of mijn ouders, zeg maar, me altijd meegegeven. Zorg dat je voor jezelf kan zorgen. En zorg dat je op je eigen benen kan staan. Dus ook, ja. Dat je gaat studeren en dan woon je op een gegeven moment in je eigen huisje. Nou, dat is een heel fijn gevoel. Dat je die vrijheid kan creëren in je leven. En zie het als een soort van missie, denk ik, toch wel om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. Maar ook te laten zien van, er zijn dus mogelijkheden. Jij kan ook als part-time werkende moeder of part-time werkende vrouw, kan jij dus ook iets doen aan jouw financiële situatie als je dat wil?
Ja. Nu komt financiële situatie is natuurlijk een mooi term. Maar er zitten natuurlijk ook altijd een boel risico's aan. Zeker in de beleggingswereld. Zeker in de up-and-down volatiele wereld van crypto.
Mm-hmm.
Praat met eens door een normaal klantencontact heen. Er komt een man bij de dokter niet, maar er komt een vrouw die belt je op. Die zegt van, nou luister, ik herken me in wat jij doet, in jouw beeld. Ik wil beginnen met een eerste stap richting een vorm van financiële onafhankelijkheid.
Mm-hmm.
Wat is het proces? Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, hoe gaat het in zijn werk? Is natuurlijk sowieso altijd eerst kijken, wat is je doel?
Wat wil je bereiken?
Wat wil je bereiken inderdaad daarin? En heb je daar nu wel de ruimte voor om bepaalde risico's te nemen?
Ja.
En, want dat is met elke belegging, maakt niet uit wat je doet. Je moet dat nooit doen met geld wat je niet,
wat je
kan,
niet
missen.
Kan missen. Ja.
Nee,
ja.
Het is een beetje een cliché verhaal. Maar
het is wel waar.
Het is wel waar, ja, precies. Ja. En zeker om de cryptowereld te leren kennen. Ik vind ook, weet je moet deze wereld ook gewoon leren. En daar moet je niet ineens met een paar duizend euro instappen.
Ja.
Als je niet weet wat je gaat doen. Dus wat ik vaak doe, is in eerste instantie met die persoon zeg maar een account aanmaken op een exchange. En ga daar maar eens 50 euro op zetten. En kijk eens hoe dat je dat omzet naar Bitcoin. En ga kijken de komende weken hoe zich dat beweegt. En wat doet dat met jou als een koers daalt en die 50 euro wordt ineens 20 euro bijvoorbeeld. Hoe gaat dat? Weet je? Hoe reageer je daarop? En dat zijn eigenlijk de gesprekken die bijna altijd als eerste zo plaatsvinden.
Okay.
Gewoon ga eens uitproberen.
Is dat het misschien wel het grootste risico van crypto vandaag de dag? Dat iedereen pakt de telefoon, 3 swipes en je bent aan het handelen, bij wijze van spreken.
Ja.
Dat zeg maar, je leest wel eens van, als je chirurg wil worden, ga je niet voor niets 10 jaar naar school. Als je piloot wil worden, moet je niet voor niets zoveel 100 uren maken. Dus waarom denken mensen dat ze belegger kunnen zijn?
Ja.
Door een app te openen en 3 keer te swipen.
Ja.
En dan denken dat het dan wel goed komt. Is dat het grootste risico?
Ja, dat is absoluut het grootste risico. Het is toegankelijk voor iedereen.
Ja, super makkelijk.
Super makkelijk. Er wordt natuurlijk ook heel veel berichten van, oh, zoveel geld verdiend met en het is zo makkelijk.
Ja.
Dus weet je, het is ook logisch dat je denkt dat je dat makkelijk kan.
De FOMO is echt, zeg maar.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. En daarentegen pleit ik ook gewoon heel erg van, als je hiermee gaat beginnen, zoek dan in ieder geval iemand op die waar je je goed bij voelt, die je dingen uit kan leggen. Of volg een cursus. Ik heb bijvoorbeeld op mijn website ook 3 cursussen die ik beschreven heb. Van, volg gewoon zo'n cursus. Doe jezelf een plezier en investeer daar dan in.
Investeer in de kennis. Ja,
precies.
Is dat jouw grootste deel van jouw job ook? Dat je mensen juist aanmoedigt om die kennis eerst te vergaren voordat ze überhaupt wat, zeg maar, echt gaan doen?
Ja, zeker. Ja, dat is, maar dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Ja. Dat, ik ben natuurlijk zelf ooit ook een keer begonnen in de cryptowereld. En toen waren er geen websites, toen waren er geen cursussen.
Ja, ja.
Toen ben ik het zelf ook gaan uitproberen. Ik heb ook geld verloren. Ik ben ook in verkeerde projecten gestapt. En weet je, ik heb het wiel uitgevonden voor mezelf. Weet je, traden is waar, hè, wat voor mij, zeg maar, het ei van Columbus is daarin. Ik ben ook echt op mijn bek gegaan.
Ja,
en het liefste zou ik gewoon, weet je, andere mensen dat besparen.
Schuld voor geld. Ja.
Ja, door ze gewoon aan de hand mee te nemen en een bepaalde richting uit te wijzen wat kan.
Ja.
En dat is ook, zeg maar, waarom de trading software ook op de markt wil hebben. Want dat was voor mij eigenlijk de missing piece, van het missende stukje. Van, je kan inderdaad informatie tot je nemen en je kan erover gaan leren. Wat ook echt wel een leercurve vraagt.
Ja.
Maar heel veel mensen zoals mij, zijn moeder, hebben dan misschien nog een baan naast. Sportclubjes, noem maar op. Daar is niet altijd tijd en ruimte voor.
Nee.
Dus daarin zocht ik ook gewoon heel erg naar een oplossing van, hè, dat stuk wat je niet wil of kan of, hè, geen tijd hebt om te leren, om dat stuk weg te gaan halen. En dus inderdaad een platform waar je wel de volatiliteitsvoordelen hebt, maar dat je dus kan gaan traden zonder al te veel kennis daarvoor nodig te hebben. Of eigenlijk geen kennis voor nodig hebben.
Gewoon oefenen, eigenlijk.
Eigenlijk is het gewoon puur instellen van hoeveel winstmarge, zeg maar, zo'n robot wil maken. En die gaat voor jou aan de gang.
Dus. Oké, dus dat wordt robot training, wordt dat?
Software. Ja.
En ga jij dat voor die mensen managen of is dat iets wat ze zelf nog moeten managen? Geen manager van hun vermogen?
Nee, absoluut niet. Maar dat wil ik ook niet. Ik wil geen geld van andere mensen in beheer. Nee, dat is echt.
Hele andere tak van sport.
Ja, het geld staat gewoon op de exchange, een Bitfavo, een Binance of wat dan ook, zeg maar. En er zit dan software zit daar tussen. Ja, en mensen moeten daar zelf, zeg maar, bepaalde instellingen doen. Maar daar zit mijn supportfunctie in.
Okay.
Dus dat zal een stuk op Facebook zijn, dat zal een stuk op Instagram zijn, dat zal vanuit Telegram, dan noem maar op, zeg maar, ondersteund gaan worden.
En dit is je fulltime baan nu?
Ja.
Correct? Hoe combineer je dat met je gezin?
Ja, prima.
Ja, want ik ben natuurlijk zelf ook zelfstandig. Dus er kan heel veel en er moet heel weinig, is het argument nog wel eens. Maar dat valt altijd wel mee, vind ik. Maar het is goed te combineren qua tijd?
Ja, zeker. Want mijn kinderen gaan naar school. Ze zijn nu 6 en 8.
Ja.
Dus ja, door de week zijn zij op school. En dan heb ik in principe alle ruimte. En zeker 's avonds werk ik ook nog wel eens. Hè. Dat is ook. Het is niet zo dat ik altijd alleen maar voor hun ben. Ze mogen ook zien, weet je, dat ik bezig ben met mijn bedrijf. En dat het ook tijd kost. En dat het soms betekent dat ze, dat ze even hunzelf moeten vermaken. Dat ik met iets bezig ben. Dus,
Ja,
maar het is prima te combineren.
Het is goed te doen.
Het is heel goed te doen.
Zeg ik ook altijd. Ja, het is altijd nog wel verleidelijk als mensen vragen, oh, dan heb je eigenlijk altijd vakantie.
Nee.
Ja, ik heb eigenlijk nooit vakantie.
Nee, ik heb nooit vakantie. Ja. Nee, dat voelt
je bent altijd met je onderneming bezig.
Ja, klopt. Ja.
Is het, een stapje naar je kinderen is natuurlijk mooi gezet hier.
Mm-hmm.
Kinderen financieel opvoeden, dat is iets waar op school weinig, misschien zelfs geen aandacht aan wordt besteed. Op middelbare school, wat ik me van vroeger nog kan herinneren, ook niet. Je leert wel, hè? Economie en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar je financiën managen, dat is toch wel heel minimaal allemaal.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om? Hoe leer je kinderen met geld omgaan?
Ja, verschillend. Wat ik doe, zo krijgen ze zakgeld.
Hoeveel krijgen ze?
1 euro per week. Op zondag. Allebei.
Allebei?
Ja.
Terwijl ze niet zelf leeftijd hebben?
Nee, dat klopt. Dat klopt.
Waarom is dat?
Waarom is dat gemakzucht van mijn kant uit?
Ja,
nice. Ik denk dat is een euro allebei, hoppatee. Dus
Oké, want wij zijn begonnen bij 6.
Mm-hmm.
En de jongste is 4, dus die is nog geen 6.
Ja.
Dus die krijgt geen zakgeld.
Ja.
Maar de oudste die krijgt, kreeg 2 euro toen hij 6 was. En nu is hij 7, krijgt hij 3 euro.
Oké, okay. Ja, cool.
Ja. Maar goed, ga verder.
Ik heb daar dus niet echt een plan in of zo, zeg maar. Een dagplan, maar ze krijgen nu allebei 1 euro zakgeld.
Daar mogen ze alles mee doen?
Ja.
Is er geen grens aan?
Nee.
Tenminste, ze mogen geen aanstekers kopen of zo, neem ik aan. Maar
Nee, dat niet. Nee, maar dat mogen ze inderdaad zelf besteden. Kijk, en als je bijvoorbeeld kijkt, zeg maar, onze oudste die. Onze jongste die kan gewoon heel goed sparen en oppotten. Die denkt daar verder niet over na, totdat hij ineens een doel in zijn hoofd heeft. Maar onze oudste die vindt het gewoon heel erg leuk om dingen te kopen.
Ja,
die
is ook heel leuk.
Die is continu mee bezig ook, zeg maar, voor sparen voor dat. En laten we zeggen bijvoorbeeld een Hot Wheels baan. Niet dat hij daar echt veel meer mee speelt, maar als voorbeeld. Dat kost je 15 euro. en je hebt 5 euro in jouw spaarpotje zitten, ja, dan heb je toch een gat van 10 euro. Dus ja, hoe ga jij dat gat dichten? Wat is daar je idee over? Ja, en dan komt bij hem van alles naar boven als hè, klusjes doen, auto wassen, bij oma op visite, voor klusjes. Maar hij is ook continu bezig met uitvindingen. Van, goh, weet je, als ik dan eens dit uitvind, dan kan ik dat verkopen. En, dus hij is heel erg al wel ondernemend
aan nadenken.
Ja, totdat ik ook zei van, weet je, natuurlijk als je 1 keer een uitvinding maakt, dan verkoop je die uitvinding en dan is het klaar.
Ja.
En als je nu eens na gaat denken over een rolerend systeem, hè, van iets wat terug blijft keren. Dus hij heeft nu
elke keer inkomen.
Ja, elke keer inkomen. Dus dat is ook gaan broeien in zijn hoofd. En hij heeft nu zijn eigen Donald Duck uitleenservice bedacht. Ja, echt, ik ben super trots.
Ja, als ik daar dan dat wordt een mediamagnaat in de toekomst dus.
Ja, wie weet. Ja, wie weet. Maar ik vind het wel heel tof om te zien dat daar wel een stuk creativiteit in zit.
Ja.
Van, hè, hoe kom ik nu zeg maar aan geld, ondanks dat je een kind bent. Een stukje ondernemerschap. En ik heb natuurlijk voor hun allebei ook een stukje geld aan het werk staan.
Ja.
En dat laat ik ze dan ook zien. Ja. Okay. Ja, dus dan denk ik ook, hè, ze gaan aangeven, nou, we hebben dit erin zitten. En hè, dit is het nu al geworden
zo
in de
werkt
tussentijd.
Het. Ja, ja, ja. 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 Daar begint het dus.
Daar begint het dus. In mijn beleving wel.
Hoe belangrijk denk je dat is? Dat kinderen financieel literair worden op een relatief vroege leeftijd?
Ik denk heel belangrijk. Zeker omdat we in een enorme leencultuur zitten.
Ja.
Je kan heel makkelijk een krediet afsluiten.
Gratis geld lenen.
Private lease bijvoorbeeld is ook zo'n item dat ik denk, ja, kan jou heel erg in de weg zitten.
Uiteindelijk wel, ja.
Ja.
Het is niet jouw geld.
Het is niet jouw geld, precies. Ja. Ja. Ja, dus je kan je geld pas in principe uitgeven als je het hebt. En de verleidingen zijn zo enorm om ons heen. Je wordt continu geprikkeld om iets aan te kopen of lid te worden of wat dan ook.
Geld moet rollen.
Ja, aan de ene kant moet geld zeker rollen, maar dan moet je het wel hebben.
Ja, maar het moet rollen, want anders krijg je het van inflatie. Het hele economische systeem is natuurlijk ingesteld op uitgaves.
Ja.
En daarom printen we alleen maar geld.
Ja.
Maar als dat niet uitgegeven wordt, en je moet het wel uitgeven, want de spaarrente is negatief.
Ja, precies. Ja, het is een hele bijzondere knoppenstelsel waar het ECB achter zit. En dat is wat je ook ziet. Hè? Dus inderdaad, de rente is naar beneden, is knopje 1. Het is inderdaad bij de bank dat je geen rente meer krijgt, knopje 2. De negatieve rente, je mag betalen, knopje 3.
Ja.
En zo uiteindelijk word je ergens ingemanoeuvreerd om maar bepaalde resultaten te krijgen. Ja. Maar dat vind ik ook heel heftig om te lezen. Bijvoorbeeld nu was gisteren een post dat je de inflatie is nu 2%. De ECB heeft de target gehaald. Nou, halleluja.
Ja, halleluja.
Denk, nou, chapeau, dat hebben jullie dan goed voor elkaar. Maar ondertussen, de lonen groeien niet mee. En zeker de afgelopen jaren heb je enorme fantoomgroei, scheefgroei van lonen. Dus die 2% is dan misschien een wiskundige berekening op basis van...
Ja, zal wel echt kloppen, ja.
Ja, maar er zijn heel veel mensen die het in de portemonnee toch echt heel anders ervaren.
En hoe doe je dat met dat zakgeld bijvoorbeeld dan? Want, nou, ze zegt, zo'n hotwheelbaan, dan komt hij dus geld tekort. Mm-hmm. Mag hij dat van jou lenen?
Nee.
Wordt niet geleend. Nee, die regelen wij ook.
Ja.
Het is, je mag uitgeven wat je hebt en meer krijg je ook niet.
Nee, precies. Dat hebben wij ook. Ja. Okay.
Heeft hij een bankrekening ook?
Ja, hij heeft een bankrekening.
Cool.
Ja.
Ja. Ja, dan wordt het spannend, hè?
Ja, maar daarin vind ik het bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Want laatst was er op tv zo'n reclame, dan kan je zakgeld swipen, zeg maar. Dat is een bepaalde bank die dat aanbiedt. En dus voor onze oudste, die vond dat natuurlijk rete interessant. Van als ik dan die euro op zondag niet heb, kan ik toch swipen.
Kan ik hem swipen.
Maar ik vind het heel belangrijk dat hij dat geld ook in
fysiek
handen,
handen heeft. Ja.
Ja, want met je pasje naar de stad of met je pasje naar de Albert Heijn, dat voel je niet. Dus ik vind het belangrijk dat er ook euro's in die handen zitten.
Ja. Nou, schappen, we hadden precies dezelfde redenering.
Cool. Ja.
Wij zijn dan met 6 begonnen en we hebben gezegd fysiek geld in zijn hand, in zijn zak.
Ja.
Onconditioneel, dus ook als we boos op hem zijn, krijgt hij het.
Mm-hmm.
En hij mag alles ermee doen wat hij wil. Dus als hij elke week die 2 euro weg wil gooien, mag hij het weggooien.
Ja.
Als hij chips wil kopen, mag het ook. Als hij het sparen, mag het ook.
Ja, tof.
Juist precies om wat je zegt, fysiek geld in je handen hebben is een heel ander gevoel als rondvliegend op een pasje.
Ja, absoluut.
Wat überhaupt nog heel abstract is voor kinderen.
Ja,
natuurlijk. Maar
niet te begrijpen.
Heeft die bank dat dan liggen? Of hoe zit dat? Ja, een moeilijk gesprek.
Ja, klopt.
Ik kan me ook nog herinneren de eerste teleurstelling toen hij met zijn centjes naar de speelgoedwinkel ging. 8 euro of zo. En realiseert hoe weinig hij daarvoor kon kopen.
Ja.
Dat viel heel erg tegen.
Ja, dat viel tegen.
Toen dacht ik meteen, mooi. Daar is je eerste goede les. De les van het zakgeld werkt al.
Ja, mooi om te horen.
Ja, en nu hij spaart voor allerlei technisch Lego, wat natuurlijk niet te betalen is.
Ja, Ja, dat is sneu.
Ja, nou, aan de ene kant sneu, aan de andere kant is hij wel heel secuur met sparen.
Top.
Hij heeft het meeste, zeker van ons hier in huis, het meeste contant geld in zijn zak.
Fantastisch.
Want ja, dat zit allemaal in zijn portemonnee netjes. Ja. En we zijn dan dit jaar geswitcht naar 3 euro toen hij 7 werd. En dan gaat dan 1 euro in zijn hand en 2 euro naar zijn bankrekening.
Oh, ja.
Heeft hij zelf bedacht.
Wow.
Want we wilden hem wel een bankrekening geven.
Mm-hmm.
En we zeiden van nou, zeg maar hoe je het wil hebben. Hoe wil je de split hebben? Dus had hij zelf over nagedacht. Nou, 1 euro in de hand en dan 2 euro op zijn bank.
Gaaf, dat je die verantwoordelijkheid ook
gedeeltelijk
bij hem legt. Zo. Ja,
ja,
tof.
Dus dat werkt wel. En dat is precies eigenlijk hetzelfde idee erachter. Van ja, als je ze... literair, financieel literair maakt, dan kunnen ze alleen maar voordelen hebben van het systeem.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Terugkomend op wat je zegt over de ECB en over de inflatie. Denk je dat dat ook de fundamentele reden is dat crypto het gaat worden in de toekomst? Dat het dus veel minder aan dat soort randvoorwaarden van een bank, die wat je zegt inderdaad maar op een paar knoppen drukt,
mm-hmm.
lukraak, soms lijkt het, en die printer maar af en toe aanzet, dat crypto juist dat tegengewicht gaat bieden?
Ja, ik denk dat dat een van de grote redenen is dat crypto zo populair is.
Ja.
Ja.
Denk je dat veel mensen dat snappen? Dat is natuurlijk vraag 2. Want er zitten natuurlijk een heleboel grote onderliggende principes aan de marktwerking, de economische werking. Maar ik denk niet dat de gemiddelde cryptobelegger daarmee bezig is.
Nee, maar ik denk ook niet dat de gemiddelde Nederlander echt weet hoe het in elkaar steekt, monetair.
Is dat een probleem?
Is dat een probleem? Ik denk dat het altijd goed is om te weten waar je je in bevindt. En dat het heel slim is om jezelf financieel wijzig te lezen.
Wijzig te lezen, ja.
Ja.
Maar dan komt natuurlijk de hamvraag, wat lees je?
Ja, wat lees je?
Want als je al te diep in de wappie-theorie duikt, dan is natuurlijk alle geprinte media is door de overheid bedacht om de mensen maar zoet te houden. Nou, dat is natuurlijk een beetje onzin, maar je moet natuurlijk wel kritisch zijn in wat je leest.
Ja, nou, ik heb laatst ook een hele toffe podcast geluisterd van Rijn-Jan. Ik weet zijn achternaam even niet meer. Van BNR. En die duikt dus ook echt in het nieuwe geld. Dus wat is Bitcoin, maar wat is ook economie?
Ja.
Wat is nou eigenlijk economie? Waar hebben we het over?
Ja.
Want als je de economie bekijkt vanuit de centrale bank, dan is dat inflatie controleren. Maar als je economie bekijkt vanuit de politiek, dan is dat een heel ander aspect. Want dan heb je het over lonen. En dan heb je het over hele andere dingen, zeg maar. En ze zijn allebei hun eigen toko. Politiek zegt niks tegenover de ECB. Maar die heeft wel de macht in handen over ons financiële systeem. En de ECB heeft niks met de politiek.
Nee. En dus, de burger heeft weer een andere economie.
Ja, precies. Ja. Want je gaat naar de bank voor een hypotheek. Want dat kan tegenwoordig makkelijker omdat de rentes laag zijn.
Ja.
Maar vervolgens is er bijvoorbeeld nu met de pandemie dat er mensen op straat komen te staan. Ja, en dan wordt het een ander verhaal. Of mensen die gewoon niet meer rond kunnen komen.
Ja.
Armoede in binnen Nederland. En dan wordt het weer een politiek thema.
Ja,
dus dat is heel ingewikkeld. En ik raad je ook echt aan om die podcast te luisteren. Die is heel interessant. Want dat is totaal geen wappie-theorie. Dat is echt gewoon feitelijk hoe het nou eigenlijk in elkaar steekt. En dan heel goed belicht vanuit verschillende perspectieven.
Ja, ja. En zou dat... ik ben het met je eens, je moet natuurlijk weten waar je in bevindt.
Mm-hmm.
En zeker ook als je enigszins weet wat er speelt in je directe omgeving is belangrijk, maar op groot niveau ook, hoe dat soort stromen gewoon lopen.
Ja.
Crypto is natuurlijk wat dat betreft een vaag wereldje ook. Bitcoin kennen we waarschijnlijk allemaal wel op dit moment. En waarschijnlijk weten de meeste mensen ongeveer wel wat het zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar crypto is natuurlijk... ja, het is technisch.
Ja,
het is
ontastbaar.
Het is heel ontastbaar.
Ja.
Alhoewel je natuurlijk het argument kan maken dat een creditcard dat ook is. Maar vooruit.
Mm-hmm.
Er zit heel veel soort van onderliggende principes, algoritmes. Nou, dan haken 80% van mensen al af als je dat soort termen laat vallen. Dus hoe zorg je dan als, laten we zeggen, iemand die jouw website vindt, die zegt van nou, daar wil ik wel wat mee.
Mm-hmm.
Dat je niet zeg maar een academische studie hoeft te volgen om dat te snappen, maar wel genoeg informatie tot je neemt om dat te kunnen begrijpen en daar wat mee te doen. Waar ligt die balans?
Waar ligt die balans? Ja, dan kom ik toch ook weer op een cursus volgen.
Ja.
Die jou laat zien wat een blockchain technologie is. Die jou uitlegt wat een blockchain technologie is.
Basisprincipes.
Basisprincipes, ja. Want weet je, je hoeft geen techniek te leren, maar je moet wel ergens toch weten dat crypto bestaat door de blockchain technologie en dat er een digitaliseringsverandering is die niet alleen crypto met zich meebrengt, maar ook zeg maar op ander niveau onze digitalisering beïnvloedt.
Ja.
Dus het stallen van data. Bijvoorbeeld Zorginstituut Nederland is daar bijvoorbeeld mee, hè, onderzoeken van hoe kunnen patiëntengegevens in de blockchain technologie plaatsen. Dus dat is wel iets wat waar internet een aantal jaar geleden stond, staat blockchain technologie nu voor ons. En je hoeft dat allemaal niet te weten, maar het is wel fijn dat je bepaalde begrippen begrijpt.
Ja.
Van waar hebben we het nu over? Ja, wat is volatiliteit nou eigenlijk? Weet je, dat is onderdeel van de basis, inderdaad, van het begrijpen van crypto.
Ja.
En daarentegen heb je natuurlijk ook, hè, er komen NFT's op de markt. Wat,
abstract concept.
Ja, nog abstracter, ja, inderdaad. Ja. Dus dat, dan kan het inderdaad voor mensen heel ingewikkeld gaan worden.
Ja. En is het dan jouw job om dat te distilleren naar, nou, hapklare blokken klinkt een beetje oneerbiedig,
ja,
maar
ja,
dat het zeg maar overzichtelijk is en van, nou, doe deze 5 dingen of leer deze 10 dingen en dan kom je al een heel eind.
Ja, precies. Okay. Ja.
Je zegt, grappig, daar hadden we het voordat we begonnen met opname ook al even over, dat de dotcom-bubbel van de begin 2000 jaren hebben wij allebei actief meegemaakt.
Ja.
Daar zijn een heleboel mensen uitgegleden om het vriendelijk te zeggen.
Ja.
En daar kon ook, het kon niet op. Hè? Het kon alleen maar omhoog. Internet was alles. En iedereen met een laptop was, daar kon je mee beleggen.
Ja.
Het internet is uiteindelijk wel een dingetje geworden. Dus dat uiteindelijk was het wel succesvol.
Ja, precies.
Maar er zaten natuurlijk ook heel veel spookbedrijven tussen. Die niet naar Brinks van deze wereld. Noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Is crypto nu op hetzelfde punt?
Ja, dat denk ik wel. In de zin van dat er ontstaan natuurlijk bedrijven die het eind van het jaar niet halen.
Nee, dus die gevestigd zijn ergens in een kelder in Taiwan waar met zonder werknemers, zeg maar.
Ja, ja, precies, inderdaad. Dus dat is absoluut wel een risico daarin. Het is wel, zeg maar, de bubbel in de zin van iedereen springt erin.
Ja, dus wil wat.
Iedereen wil wat. En je leest misschien niet allemaal de juiste informatie. En mensen schieten er met te veel geld in. Of denken dat ze het allemaal wel begrijpen. Hmm. En snappen niet dat naar een stijgende koers, hè, door vraag en aanbod, dat die onherroepelijk ook weer naar beneden gaat. Maar dat is heel normaal eigenlijk binnen de crypto-wereld. Maar als je dat niet weet, en althans als je je eigen daar niet hebt ingelezen, dat is het meer. En dan ga je vet op je bek. En dan schrik je enorm dat die naar beneden gaat.
Gaat je pensioen?
Ja, dan gaat je pensioen. Ja, als je dat zo, als je daar zo blind ingestonken was, zeg maar.
Zie je dat om je heen ook? Mensen met toch al verwachtingen die dat niet waar maken?
Ik ken ze niet persoonlijk, maar goed, je hoort natuurlijk wel
verhalen genoeg
daarover. En het is, weet je, de koers gaat naar beneden. Het heel normaal is wat je, hè, ik zag dat aankomen, dus ik ben daar niet verbaasd over dat hij weer naar beneden ging.
Ja.
En dan wordt er te veel aandacht, althans te veel eer eigenlijk naar Elon Musk toegeschoven.
De tweets.
Ja, precies. Maar ja, weet je, daar wordt dan ook weer angst gezaaid en wantrouwen gezaaid. Terwijl ik denk van ja, hij heeft absoluut invloed gehad, hè, op die dalende koers. Maar het was te verwachten dat die koers ging dalen.
Dat was gewoon correctie.
Het was gewoon een correctie. Ja, precies.
Dus wat dat betreft is het ook hetzelfde patroon wat we dus in begin 2000 hebben gezien. Dat was ook crash na opleving, na crash na
is
nog een opleving.
Ja. Ja.
Is het nog overzichtelijk, zeg maar, voor de beginnende cryptobelegger? Denk je dat het overzichtelijk is dat, laat ik het anders zeggen. We zijn met z'n allen door de hele internetfase heen gegaan en we leren steeds beter, denk ik, om dingen op waarde te schatten. Alhoewel dat voor veel mensen misschien discussieerbaar is, maar vooruit. De nepheid van het internet kun je er toch over het algemeen wel aardig uitpikken. Is het dat worden mensen zo blind door dat grote geld van crypto dat ze dat soort dingen over het hoofd gaan zien?
Ik denk dat dat zeker een valkuil is.
De gouden bergen zijn oneindig.
Ja, ik denk dat dat zeker de valkuil is waar heel veel mensen instappen. Ja, want weet je, er komt heel veel aandacht van de koers stijgt en mensen denken, ik moet daarbij zijn.
Ja, je kan geen krant openen bij wijze van spreken.
Precies.
Of er staat wel iets in over Bitcoin.
Correct, ja. En ik denk dat dat inderdaad de valkuil is dat je niet weet wat je aan het doen bent.
Ja.
En dat je dus inderdaad in een dalende koers schrikt, de boel verkoopt met verlies.
Met verlies en dan 3 weken later denkt van,
shit, had ik het nou maar bewaard. Ja,
ja, precies. Dat is volgens mij met alle, dat was ook met de internetbubbel, dat met de gemiddelde Ajax-index ook zo.
Ja.
Dat crasht ook elk jaar een keer.
Ja, klopt. Ja.
Dus moet je maar net van
Ja, dat is precies wat je zegt. Weet je. Het is niet alleen bij crypto. Het gebeurt ook...
In alles eigenlijk.
In alles. Alleen hebben mensen dat niet zo echt in de gaten. Dat dat daar ook gebeurt. Omdat ze daar 9 van de 10 keer ook niet zelf mee bezig zijn. Hè. Vaak zit daar een tussenpersoon bij die dat voor je regelt. Maar zelfs de euro die beweegt achter, hè, op de achtergrond.
Enorm, ja.
Want als jij zeg maar naar de bakker gaat en je koopt daar een brood voor 2 euro. Betaal jij 2 euro. Het is niet zo dat de bakker die koersbeweging in de gaten houdt. En dat je de ene keer 1,90 betaalt en de andere keer 2,10.
Nee, vergelijkt het met de peso, bij wijze van spreken.
Ja, ja, precies. Ja, dat is niet. Maar op de achtergrond gebeurt dat wel. Alleen mensen hebben dat niet in de gaten of weten dat niet eens misschien.
Ja. Is crypto de grote gelijkmaker?
Van?
Van het financiële systeem. Waar, zeg maar, het traditionele financiële systeem, dat zijn natuurlijk mannen in pakken in een grote glazen toren op de bovenste verdieping, die dat bepalen. Dat was met de financiële crisis van 2008 zo. Dat waren witte mannen in zwarte pakken hoog in de toren. Mm-hmm. Waar de burger natuurlijk uiteindelijk altijd de dupe van is. Mm-hmm. Die moet het betalen. Is crypto wat dat betreft een grote gelijkmaker? Gelijke kans voor iedereen. Iedereen kan erin, iedereen kan eruit.
Ja, dat vind ik absoluut zeker. Ja.
Is dat een goed of een slecht teken?
Kijk, voor mijzelf zeg maar, is dat een goed teken. Omdat ik, het heeft mij zeg maar, de ruimte gegeven om mijn financiële situatie anders te draaien. En ondernemer te worden en andere mensen daarin te kunnen helpen. Dus als vrouw in de financiële wereld kom je best wel hobbels tegen, denk ik. Jouw vrouw zit natuurlijk ook in de financiële wereld. En, dus daarin geeft het wel ruimte om als vrouw onafhankelijk hierin te bewegen.
Zonder dat je dus aangewezen bent op tussenpersonen, banken.
Ja, precies. Ja. Ja. En dat, dat geeft wel mogelijkheden.
En risico's.
En risico's.
Ja, want het tegenargument is natuurlijk altijd van ja, maar de bank zit ertussen. Mm-hmm. Dus die organiseert, die zorgt dat u geen gekke dingen gaat gebeuren met uw geld.
Ja, maar goed, ga jij je geld ophalen bij de bank, is het er niet?
Weet ik niet. Als je, er zijn genoeg, zeker na al die rare spookcontracten waar mensen ineens hun pensioen kwijt waren, is het nu toch wel vaak, je krijgt in ieder geval je inleg terug. Dat soort semi-garanties, er zitten natuurlijk heel veel kleine lettertjes omheen.
Nee, ik bedoelde meer als jij zeg maar nu naar de bank gaat om bijvoorbeeld een ton op te halen dat op je rekening staat.
Dan krijg je het waarschijnlijk niet meer, moet je even bellen van tevoren.
Ja, dan moet je je voorwaarden maar eens lezen, maar dat is maar een beperkt aantal wat je meekrijgt.
Wat je meekrijgt, omdat ze het niet hebben.
Ja, dus stel je voor het, precies, dat wordt een bank omdonderd of wat van ook, dan zit er ook risico. Ik denk dat het wel over het algemeen bij Bitcoin of crypto wel wel dingen zijn waar je meer zelf op moet letten.
Ja, het is wel precies volledig je eigen verantwoordelijkheid. Ja. En als het allemaal omvalt of je raakt je wachtwoord kwijt, dan is het wel erg jammer voor u, maar bedankt.
Ja, dat klopt. Ja. Hm. Ja.
Hoe zie je dit de komende jaren gaan? Ze hebben natuurlijk nu met de hele COVID-pandemie zat iedereen thuis te swipen op de cryptomarkten. Mm-hmm. Nou, fantastisch. Mm-hmm. Het lijkt erop dat we er nu wel mee klaar zijn onderhand. Met die corona in ieder geval.
Ja.
Blijven we swipen of denk je dat, dat de trend is gezet en dat we voorlopig alleen maar meer influx van geld krijgen?
Of dat we het laatste, wat zei je dan?
Of dat er alleen maar meer mensen instappen?
Ik denk dat er wel een blijvende trend is. En dat denk ik omdat je nog steeds 0% rente bij de bank krijgt.
Ja.
Mensen nog steeds gaan voelen in hun portemonnee dat ze niet meer rond kunnen komen. Of dat het krapper wordt. Dus ik denk het zoeken naar alternatieven in welke vorm van beleggen dan ook. Die trend is gezet en die gaat in mijn beleving niet stoppen.
Oké. Okay. Ook niet als mensen dus weer de hele dag op een kantoor moeten gaan zitten. Dat de stimulus checks en zo, dat in Amerika natuurlijk heel groot. Maar ook hier, zeg maar, alle extra corona gelden, dat die opdrogen. Mm-hmm. Dan zou je het argument kunnen maken van, nou, dan zijn we eigenlijk gewoon terug naar pre-pandemie status. Dus mensen geven geld uit, blijft een beetje over aan het einde van de maand misschien. Mm-hmm. Maar denk je dat ze dat dan nu niet meer op spaarrekening zetten, maar in crypto gaan zetten? Bijvoorbeeld?
Ik denk wel dat mensen wel ergens zijn getriggerd de afgelopen periode.
Ja.
Van het kan dus zomaar zijn dat je geen baan meer hebt, of het kan zomaar zijn dat je ineens dus geen klanten meer in je zaak hebt, omdat je zaak dicht moet.
Ja.
Dus ik denk wel dat dat wel bewegingen bij mensen heeft teweeggebracht. Dat er een bepaald soort ja, over nagedacht dat je misschien je risico's moet spreiden. Of,
hè, diversificatie.
Nou, fantastisch. Een
mooie termen weer gewoon even
ja, hoppatee, dan ja. Ligt hij op tafel.
Dus het zaadje is geplant, zeg maar.
Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat wel. En wat voor vorm van beleggen of investeren dat dan ook wordt.
Ja.
Misschien is inderdaad crypto voor mensen die nu aan het swipen waren en weer naar een werf moeten, minder makkelijk geworden.
Was even leuk, maar...
Ja, of dat ze dan ook daar weer een andere oplossing voor gaan zoeken om dat dan toch nog te behouden. Maar dan in de tijd die ze daarvoor hebben.
Ja.
Dus ik verwacht niet dat het af gaat nemen.
Oké. Als ik zo luister naar wat je vertelt, dan ben ik vooropstaand mee eens. Ja, het is dan goed, hè? Power to the people is een goed ding. Mm-hmm. En zeker als je in ieder geval nadenkt over je eigen financiële vrijheden.
Ja.
Maar er is natuurlijk, nou, laten we zeggen, nogal een doorzichtige bodem. Het is niet allemaal, hè? Je creëert niet zomaar even financiële vrijheid door geld op een crypto exchange te gaan zetten.
Nee.
En zeker niet met alle volatiliteit die er is. Mm-hmm. Een beetje afhankelijk van je portfolio natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk niet zomaar the only way is up.
Nee, maar wat is ook financiële vrijheid? Hè? Dat moet je je ook afvragen.
Ja. Nou, als je zegt financiële vrijheid, dan denk ik al snel aan iets achter de hand hebben.
Mm-hmm.
Nou, goed verhaal natuurlijk. Zeker ook als je het investeert en je ziet het groeien.
Mm-hmm.
Ook een goed verhaal. Maar dan zie ik meteen twee problemen. Het is niet zeker dat het gaat groeien. En als het groeit is leuk, tot je het nodig hebt.
Mm-hmm.
Maar ja, dan ga je de vraag stellen, een beetje net als een beetje no claim van je verzekering. Van ja, als ik nu de claim indien, mm-hmm. dan gaat mijn no claim weg. En dan moet ik meer betalen. Maar ja, aan de andere kant, daar heb ik wel de verzekering voor.
Mm-hmm.
Dus als je financieel vrijheid gaat creëren met crypto, tot je het geld een keer nodig hebt. Ja, ik wil het er nu niet uithalen, want het groeit net zo lekker.
Ja, nee, en dat is dus waarom ik bijvoorbeeld het op twee manieren doe. Ik investeer in een portfolio voor de lange termijn.
Ja.
Dus bijvoorbeeld Bitcoin, Cardano, Chainlink.
De iets meer established.
Precies. Ja. En daar gaat elke maand gewoon een vast bedrag, zeg maar, daarin voor om te laten groeien. En aan de andere kant trade ik het dus, zeg maar. Dus
okay, actief mee aan de slag.
Ja. Ja. Dus daarin volg ik bijvoorbeeld al twee wegen. Dus
ja.
Dat dan borg je ergens. Borg je niet. Dan ergens ben je, zeg maar, jouw doel aan het nastreven.
Ja, dus je hebt aan de ene kant de zekerheid tussen haakjes van als ik het nodig heb, kan ik dit potje aanspreken.
Ja.
En aan de andere kant het lange termijn doel. Dat is op zich wel een logische.
Ja.
Dit is natuurlijk geen financieel advies.
Nee, zeker niet. Nee, dit is absoluut echt gewoon mijn eigen ervaringen. Ja. En ook uitgeprobeerd van wat werkt nou voor mij? Waar word ik gelukkig van? Waar kan ik tegen? Waar schrik ik van?
Ja.
Wat zijn mijn mogelijkheden?
Is dat ook... deel van jouw job om natuurlijk met mensen uit te zoeken waar hun comfort level ligt. Niet alleen qua kennis, maar ook qua van wat voor risico's ben je bereid te nemen, wat niet.
Ja.
Hoe ga je bijvoorbeeld met zo'n voorbeeld als wat jij geeft om?
Ja.
Is dat ook deel van, zeg maar, de zoektocht die je met mensen aangaat?
Ja, vind ik wel. Ja.
Okay.
Ja, zeker. Van ga eens inderdaad eerst eens €100 op zijn exchange zetten. Kijk wat het met je doet. En, weet je, dan hebben we daarna contact van, nou, hoe vond je dat nou, weet je? En hoe ga je er nou verder mee om? Hoe zie je het voor je?
Oké. Als, als het... Nee, moet ik anders zeggen. Als we kijken naar het traditionele financiële systeem... die zijn natuurlijk niet blij met het, laten we zeggen, cryptosysteem aan zich.
Ja, klopt.
Hoe gaat die verhouding zich ontwikkelen, denk je?
Ja, ze gaan natuurlijk zo meteen met een eigen crypto-munt. Hè,
dat ja, China is het dan aan het doen.
Daarom, ja, daarom. Dus weet je, ze gaan wel voor een digitale muntsysteem.
Maar dat is geen crypto-munt natuurlijk.
Het is niet wat het principe van crypto is. Als je echt kijkt naar richting Bitcoin. Het is eigenlijk een verplaatst monetair systeem. Maar dan van fiat geld naar digitale omgeving. Zo kijk ik ernaar.
Maar het is nog steeds centralized als een land het uitgeeft natuurlijk.
Check. Ja, inderdaad. Ja.
Maar daar hebben we het niet over.
Ja, precies. Ja. Dus ja, weet je, ik denk dat...
Maar gaan we richting een coexisting systeem? Waar je aan de ene kant het fiat geld hebt en aan de andere kant het crypto geld?
Ik denk dat dat wel gaat bestaan, ja. Kijk naar El Salvador, die heeft natuurlijk nu de Bitcoin ruimte gegeven. Dat is een hele grote stap.
Ja, als eerste geloof ik zelfs, hè?
Ja.
Ja. Maar de dollar blijft nog voorlopig, hebben ze gezegd.
Tuurlijk, ja, zeker.
Voorlopig.
Ja, maar goed, je kan niet in één keer
kan wel.
Ja, kan wel.
Dat is even een beetje lastig, maar politiek correct kan het waarschijnlijk niet.
Nee, nee.
Nee, maar is dat denk ik, als ik nou zo eens kijk, dan mm-hmm. zie ik meteen van, nou, dat is een testballonnetje. Ik wil een heel land doen het, hè, ver en af. Maar mm-hmm. Zodra de dollar nu ineens niet meer gebruikt, het bestaat nog wel, maar als niemand het gebruikt, nou, bestaat hij eigenlijk niet.
Klopt.
En dan zal misschien het land zelf nooit zeggen van ja, de dollar wordt hier niet meer geaccepteerd. Maar mm-hmm. ja, als uiteindelijk 90% van het betaalverkeer in bitcoins gaat,
ja
dan heeft zo'n dollar ook weinig zin meer verder.
Ja, maar dat is wat je natuurlijk ook op bepaald niveau ziet. Hè? JP Morgan, Morgan Stanley, weet je, uit de grote investeringsbanken die in eerste instantie zeg maar bitcoin voor afschuwden.
Ja, ja.
Het gaan omarmen als zijn van ja, onze eigen Robeco in Nederland, die zegt van nou, een gedeelte bitcoin in je portfolio is slim.
2% of zo was het al.
Ja, zoiets ja. Inderdaad. Ja. Dus weet je, daar zijn wel verschuivingen in. Dus ergens moeten ze ook wel buigen.
Ze moeten wel, klopt.
Ja, precies.
Is het, want volgens mij, JP Morgan had vorig jaar of anderhalf jaar geleden, hadden ze een rapport wat echt zei, nee, crypto, onzin, ja. Pretty much, hè? Mm-hmm. Dat gaat helemaal niet worden, risico, niet meer beginnen, criminelen.
Ja.
En een jaar later is dat rapport, bijna hetzelfde rapport, maar dan 180 graden omgedraaid.
Ja, klopt. Ja.
Waarom hebben dat soort grote, misschien wel een beetje een tricky vraag, maar waarom hebben dat de grote established financiële instellingen dat niet 10 jaar geleden gedaan?
Goeie
Want Bitcoin vraag. Is wat, 2012? Nee, nog eerder.
Nog eerder, inderdaad. Kijk, het is natuurlijk in de tijd van de crisis is het ontstaan, hè, door ja. Bitcoin. En ik denk dat zeker de soort grote partijen dat in eerste instantie gewoon weg willen duwen. Want daar hebben ze geen controle over.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk alles wat er gebeurt. En nu zien ze dat daar een enorme vraag is.
Ja. Hè,
een verschuiving is wat mensen daar interessant vinden. Dus wat wil je dan hebben? Dan wil je daar deelgenoot van
meedoen,
zijn.
Ja.
Meedoen, ja.
Dus nu gaan de beleggingen zelf daarheen.
Ja.
Goed systeem.
Goed systeem.
Ja, zeer zeker.
Ja.
Je noemde net al even NFT's bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk een onderdeel is van het hele blockchain verhaal. Waar denk je dat we op de korte termijn heen gaan? Gewoon, is het een kwestie van doorgroeien, meer en zeg maar langzame adoptie? Of zie je nog grote verschuivingen komen, laten we zeggen, de komende 5 jaar?
Ik denk dat er zeker adoptie is van... ik moet zelf zeg maar zeggen van de NFT's blijf ik een beetje van weg. Hm. Omdat ik weet niet zo goed wat de waarde is van een NFT, zeg maar.
Het is nog te abstract waarschijnlijk.
Ja, kijk, weet je, als zeg maar de NFT mijn contract van mijn huis vertegenwoordigt, dan heeft dat voor mij persoonlijk...
Dan wordt het een ander verhaal. Ja,
ja, precies. Dan wil ik dat heel erg beschermen en is dat voor mij heel waardevol, want dat is mijn huis. Maar als een NFT bijvoorbeeld de Pokémon-kaart van mijn zoon vertegenwoordigt, ja, weet je, dan voelt dat voor mij echt als veel minder waardevol. En daar ben ik zelf heel erg zoekend in van... Ja, zo'n NFT, wat is nou precies de waarde daarvan?
Wat gaat het betekenen?
Wat gaat dat betekenen? Ja, ja, ja. Dus vandaar dat ik daar ook niet echt inspring of daar gewoon wat meer bekijk, zeg maar, op een afstand.
Ja, maar dat is een goed voorbeeld wat je geeft met zo'n huis. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een kwestie van tijd. Want het concept aan zich is misschien abstract, mm-hmm. maar de onderliggende technologie is wel dusdanig glashelder.
Precies.
Dat je... je huis, je auto, eigenlijk alles wat je koopt op de boodschappen na, is in principe een NFT.
Ja,
je krijgt alleen geen bonnetje bij de kassa, maar je krijgt een nummer.
Klopt.
Of een QR-code.
Ja, inderdaad. Ja.
Huh. Maar dat zie je, tenminste ik ben niet dusdanig financieel geëxperteerd, maar mm-hmm. dat zie ik de komende 5 jaar nog wel heel snel toenemen.
Ik ook.
Dat als er één hypotheekverspreker zegt, we snappen het, dit is het. Vanaf volgende maand zeg maar doe je tegen je papieren dingetje. Je krijgt nu gewoon een QR-code en that's it.
Ja,
en daar ligt alles in vastgelegd, notaris, verzin het allemaal maar.
Nou ja, precies, daar
dan
gaan we wel
heen. Hard.
Ja, klopt. Dus ik verwacht dat we daarheen gaan, laat ik het zo zeggen.
Oké. Okay.
Ja.
Terug naar je bedrijf. Jij hebt natuurlijk denk ik wel voordeel gehad van het feit dat iedereen dus aan het swipen was in de coronapandemie.
Ja.
Met bezig ging met crypto.
Ja.
Hoe zie jij de rest van het jaar voor je eigen bedrijf?
Zo is natuurlijk waarschijnlijk nu september dat dan de trainingssoftware
gaat
draaien.
Dat is stap 1.
Ja, dus dat is eigenlijk voor nu mijn enorme focus.
Ja.
Om daar dat natuurlijk allemaal smoothie te laten verlopen.
Wordt een grote launch? Of?
Ja, we gaan het sowieso uitrollen binnen Nederland. Okay. Dus België mag ook meedoen.
Nou, uiteraard.
Uiteraard. Maar het wordt wel natuurlijk, ja, weet je, wel in mijn beleving iets heel moois. Waar ik mensen ook gewoon echt mee kan helpen.
Ja.
En dat, ja, daarin verwacht ik dat, dat het nog heel druk gaat worden.
Dat hoop ik wel.
Ja, dat hoop ik ook.
Want je bent... Hoe lang bestaat je bedrijf?
Nou, ik ben natuurlijk in 2019 officieel bij de laatste werkgever weggegaan.
Ja.
En daar ben ik toen, even kijken, ja, februari of zo het jaar erop, dacht ik de plannen. Dat ik dacht van, nou, dit
gaat worden.
Hier ga ik iets mee doen.
Ja.
Ja, toen kwam natuurlijk coronatijd. Dus dan word je ineens thuisjuf.
Ja,
dan gaat alles in de vertraging.
Dat moet ook nog, ja.
Ja, moet ook nog inderdaad. Dus het laatste jaar eigenlijk, zeg maar, dat ik wat meer tijd voor vrij kan maken.
Ja, ja. Maar de groei zit er goed in dus.
Ja.
Cool.
Ja.
Oké, dan gaat die software dan live dit jaar.
Ja.
En daarna, wat biedt de toekomst voor je bedrijf?
Weet ik nog niet.
Nice. Dat maakt het ook wel leuk, denk ik.
Ja, ik hou altijd alles open. Ik ben van verpleegkundige naar de cryptowereld gerold. En daar had je me 10 jaar geleden ook niet kunnen voorspellen, zeg maar. Dus ik ben niet iemand die alles vastlegt of die alles perfect op een blaadje hebt staan. En dan moet die paden loop ik. Nee, ja, dit is nu mijn focus. En wat daarna komt, er komt vanzelf wel weer iets.
Leuk.
Wat een aanvulling is op.
Lekker vrij.
Heerlijk, ja.
Voor de mensen die denken van... Dit past wel bij mijn gedachtegoed. Mm-hmm. Waar begint de reis voor mensen richting... misschien iets wat jij doet, maar überhaupt richting het crypto? Welke stappen, je noemde eerder al van... Begin met lezen, begin misschien met kleine trades.
Ja,
maar voor mensen die daar echt een stap in willen nemen... Is het dan slim om bij... Iemand zoals jij aan te kloppen meteen?
Ja, wat mij betreft wel, ja.
Gewoon zoek de hulp.
Ja, zoek de
tot
hulp.
Tot je het zelf kan.
Ja, precies. Idee. Ja, heel correct. Ja.
Nice. Terug naar je kinderen.
Mm-hmm.
Het is wel grappig dat we natuurlijk kinderen in ongeveer dezelfde leeftijdsgroep hebben.
Ja, cool.
Hoe zie je hun financiële... toekomst zich uitrollen? Gaan zij vanaf hun 10e crypto's treden? Of gaan zij met een fondsbelegging aan de slag? Of denk je van, dat komt later wel een keer als zij... Hoe ga je hun financiële reis, zeg maar, doorzetten? Het zakgeld is natuurlijk een goed begin.
Ja, kijk, ze maken natuurlijk nu al iets mee in crypto. Dus het is al geen onbekende wereld meer voor hun.
Nee, dat is wel waar. Ze groeien ermee op, zoals wij met het internet opgegroeid zijn.
Ja, eigenlijk. Precies. Ja, dus... ik vind het heel lastig om te zeggen, weet je, waar staan hun over een aantal jaar? Maar wat ik meemaak in mijn financiële reis, daar worden hun deelgenoot van.
Ja, dat is eigenlijk wederom de parallel met de internetrevolutie.
Ja.
Tenminste, mijn ouders zijn begin 60. Mm-hmm. Dus die hebben ook voor het internet nog, zeg maar, echt bewust meegemaakt.
Ja.
Maar toen ik, zeg maar, de leeftijd van onze kinderen was, toen was er een soort van internet.
Mm-hmm.
Dus ik ben wel opgegroeid met... misschien niet alleen per se internet... maar de hele computerrevolutie van het groene scherm... Ja. Met het keyboard, met de floppies. Nou, dat hebben wij allemaal meegemaakt.
Ja.
En daarom is, zeg maar, een iPad is gewoon zaak van de wereld. Want je hebt de hele evolutie bewust meegeleefd.
Klopt.
Denk je dat wij een gelijke parallel kunnen trekken met dit soort... met de cryptowereld voor onze kinderen?
Ik verwacht het wel.
Dat het eigenlijk zo vanzelfsprekend onderdeel van het leven is.
Ja, ik verwacht
NFT's bijvoorbeeld
wel.
Ook.
Ja, daarom. Want de digitalisering is van de blockchain technologie is waar internet een aantal jaar geleden stond. Dus ik verwacht zeker dat die parallelle functie of de vergelijking heeft met... Ja.
Gaan wij daar de slag in missen als 40'ers?
Nee, zeker
net niet.
Niet.
Hè? Wij zitten er nog genoeg in, denk ik.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja.
Kijk, weet je, het feit dat je het er nu al over hebt... en dat je er nu al naar kijkt... is dat je onderdeel bent van.
Ja, precies. Leuk.
Ja.
Cool, dus we hebben een rooskleurige toekomst in ieder geval... voor je bedrijf en voor de wondere wereld van crypto.
Ja, zo kijk ik er zelf wel naar.
Cool,
ja.
Dan moeten we zeker over een jaar nog een keer een podcast doen. Kijken
leuk.
Hoe dit gelukt is met die software.
Ja, cool.
Misschien kunnen we zelfs rondom de software langs nog een keertje doen.
Ja, super. Is goed.
Leuk.
Leuk.
Voor nu in ieder geval bedankt dat je een kleine toelichting wilde geven... over wie je bent en wat je eigenlijk doet en waarom.
Ja, dank voor de uitnodiging. Ik vond het erg
problemen.
Leuk.
En volgende keer praten we verder over software en bedrijfsgroei.
Super tof, leuk.
Leuk.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Long Jump Podcast. Bedankt Patricia voor het vertellen van jouw ondernemingsverhaal en jouw ambities om er iets moois van te maken met FemInvest. En natuurlijk zeker leuk een klein kijkje te nemen in de wereld van crypto en beleggen en investeren. Alle relevante links naar Patricia's website en andere platformen staan in de show notes. Voor nu hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.